Hallo iedereen, vandaag neem ik jullie terug mee op koffiereis. En ik ga vandaag op bezoek bij Piet Stoffelen. Hij is verbonden als onderzoeker aan de plantentuin in Meissen. Zometeen zal hij zelf in detail uitleggen wat hij precies doet en waar hij zich mee bezighoudt. Een kleine voetnoot bij deze opname. Het geluid zal minder goed zijn. En waarom is het geluid minder goed? Wel, de computer met de oorspronkelijke tape erop tijdens dit interview, die werd helaas gestolen in Brussel 2 weken terug. Gelukkig hadden we een plan B, maar dat plan B is net iets minder goed qua geluidskwaliteit. De boodschap, die blijft sowieso overeind.
Goedemiddag Piet, wij zijn hier te gast eigenlijk bij jou. Ik ga jou verwelkomen, maar eigenlijk zijn wij te gast bij jou, want we zijn hier in de koffiebar van de plantentuin in Meissen. En dat is ook meteen een werkterrein. Ik ga je misschien eerst vragen of jij jezelf even kan voorstellen, want je bent natuurlijk niet een klassiek iemand uit de koffiesector, of uit het gedeelte waar wij uitkomen in de koffiesector, laat zeggen. Dus ik ga je misschien eerst even vragen dat jij toelicht wat je precies doet met koffie binnen de plantentuin.
Dank u. Ja, ik ben onderzoeker op de diversiteit van de, voornamelijk de wilde koffie. Wilde koffie komt voor in Afrika, Madagaskar en ook een beetje in Azië. Maar mijn gebied is eigenlijk vooral West- en Centraal-Afrika. En ja, ik ben daar 30 jaar geleden ongeveer mee begonnen. En dan was dat puur eigenlijk inventarisatie van diversiteit. En zien waar komen welke soorten voor en wat is nu de diversiteit die er is. Het is misschien heel raar, maar eigenlijk 30 jaar geleden. En nu zitten we eigenlijk meer als dubbel aantal soorten. Toen ik eraan begon, was er eigenlijk bijna geen onderzoek op die diversiteit. Ik samen met mijn collega Julie Erin Davis hebben eigenlijk dat up-to-date gemaakt. En nu zitten wij, dankzij die studies, kennen wij eigenlijk heel goed de verspreiding van verschillende soorten. En hebben we eigenlijk een heel goed idee van hoe wil de diversiteit. Ja. Dat is eigenlijk mijn specialiteit. En van daaruit, ja, als ik dan in die diversiteit had geschreven en gepubliceerd in de gegevens, dat was dan bijna in het jaar 2000. Dat was eigenlijk heel weinig interesse in mijn werk. Wat ik gedaan had, ik had wel contact gezocht, zowel met landbouwkundigen als met de koffiesector, maar toen was het eigenlijk nauwelijks interesse voor.
Ja.
Maar dan, ja, een kleine 10 jaar nadien, begon iedereen eigenlijk het belang van de diversiteit wel te beseffen en te zien en die kennis daarover in de context eigenlijk van ja, de problemen waarvoor we nu staan, klimaatswijziging, de zoektocht naar andere en betere smaken, de verbetering eigenlijk van koffie als product eigenlijk. En zo ja, ben ik eigenlijk meer en meer van die puur taxonomische werk overgegaan eigenlijk ook naar meer zaken die nuttig zijn voor toegepaste onderzoeken en een echt toepassen in de koffiesector zelf.
Ja, en als ik u hoor zeggen dat we nu meer inzicht hebben in de diversiteit die er is, de soorten, de koffiesoorten die er zijn, betekent dan dat we die vroeger gewoon, dat die er ook al waren, hè, dat er niet meer bijgekomen zijn, maar dat die er ook al waren, maar enkel dat we die niet inventariseren.
Inderdaad, want er zijn geen soorten bijgekomen op die tijd. Dat duurt veel lang. Dat is echt wel een proces dat honderden jaren duurt.
Zijn er die verdwijnen?
Maar er zijn er heel veel, zelfs van die soorten die we nu kennen, zijn er eigenlijk heel veel die al verdwenen zijn.
Yes.
En ongeveer de helft die heeft eigenlijk een hoog risico verdwijnen in de komende decennia. Enerzijds omdat het habitat verdwijnt door bos te kappen, want koffie is vooral een bosplant. En anderzijds ook door klimaatswijziging, waardoor dat ook het bos onder druk komt en op bepaalde plaatsen eigenlijk het habitat gaat verdwijnen van de wilde koffie.
Misschien een rare vraag die ik dan stel, maar wij vanuit de koffiesector, er zijn 2 grote soorten die we dan kennen. Het zijn Robusta, het zijn Arabica. En in specialty koffie is dat dan vooral Arabica. Wat is het gevolg van al die wilde soorten? En als ik hoor zeggen dat daar bepaalde soorten dreigen te verdwijnen of al verdwenen zijn, ja, wat heeft dat als gevolg voor de echte koffiesector dan?
Ja, je hebt enerzijds, zoals gezegd, Arabica en Robusta, die de bezweekte soorten zijn. En die echt de enige eigenlijk met economisch belang, want er zijn ook wel een paar andere soorten die marginaal gekweekt worden. Maar zoals je weet, Arabica is een soort die momenteel wel enorm onder druk staat, juist door die klimaatswijziging, want dat is een montane soort. Die zijn meer gevoelig voor klimaatswijziging, moet ik het allemaal doen. Het is eigenlijk heel belangrijk om die soort via kruising of adaptatie te gaan veredelen en nieuwe eigenschappen in te brengen. Dus eigenlijk, dat is een basisprincipe. Oftewel, ja, je kunt een alternatieve soort zoeken als een soort niet meer aangepast is aan het klimaat. Wat eigenlijk een beetje gebeurd is, meer dan 100 jaar geleden, was in halfweg 20e eeuw had de koffieroestcatastrofe in Azië en nadien die oversloeg naar Afrika. Toen was koffie eigenlijk alleen gebaseerd op Arabica. En dan is men eigenlijk heel intensief gaan zoeken naar een alternatief. Men heeft veel soorten geprobeerd, maar dan begin 20e eeuw heeft eigenlijk een Belg, Linden, heeft eigenlijk Robusta geïntroduceerd op de wereldtentoonstelling in Parijs en gepromoot echt als een alternatief voor Arabica. Daarna zeg het, Koffia Robusta, een robuuste soort. Dus die was promoten die als heel productief, heel ziekteresistent en een hoog cafeïnegehalte. Dus die drie eigenschappen werden gepromoot. En dan heeft men die soort geïntroduceerd en die heeft men eigenlijk niet verder veredeld op dat moment. Dus gewoon dan verspreid geraakt en heeft eigenlijk geleidelijk aan zijn terrein gewonnen op Arabica. En nu zitten we over de 40% van de productie is eigenlijk Robusta in Arabica. Dus dat is één manier om een probleem op te lossen. Een andere soort zoeken die beter aangepast is en die meer ziekteresistentie heeft. Maar je kan ook bijvoorbeeld Arabica gaan verbeteren. Dan wil het meer resistent maken tegen ziektes. En dan kan je dan door die Arabica kruisen een soort die al ook de resistentie heeft in zich, genetisch gezien. En dan door kruisen kan je die eigenschap in Arabica gaan inkruisen om zo Arabica meer resistent te maken. En daarvoor gebruikt men vaak soorten die op zich niet interessant zijn omwille van geen goede smaak. Te hoog of te laag calcariumhalte of te laag productief. Maar men gaat die eigenschap transfereren van de ene soort naar de soort dat andere goede eigenschappen heeft. Dat heeft men bijvoorbeeld heel veel gedaan bij aardappelen. Aardappelplaagresistentie is ook iets dat men vond in andere wilde soorten. Die is gaan inbouwen. En zo heel veel landbouwgewassen eigenlijk gaan men veredelen en verbeteren op basis van andere wilde soorten.
Is dat dan nog iets anders dan die CRISPR-technologie waar nu mee gewerkt wordt?
Ja, maar uiteindelijk, de basis is wel hetzelfde. CRISPR, daar gaat men het artificieel doen, door te knippen en te plakken, letterlijk, andere stukken genoom. Om de traditionele dingen is het gewoon door planten te kruisen. Maar dan moet je natuurlijk terug kruisen om alle negatieve eigenschappen er weer uit te krijgen. Ja. Want die dochtersoort, die dochtershybride, die heeft dan ook wel wat slechte eigenschap van de ouders meegekregen. Ja. Dus die moeten dan weer uitkruisen. Dus en dat is een lang proces, terwijl die CRISPR-methode, die slaat het toe eigenlijk om de genoom te knippen en te plakken. Maar je hebt natuurlijk nog altijd de informatie nodig en daarvoor is het ook nog altijd het gemakkelijkste om gewoon te gaan kijken bij wilde soorten, welke zijn droogte-resistent, die dan genetisch te gaan analyseren en dan die methode toepassen om dat dan artificieel die eigenschap over te brengen of in te brengen in de wind. Gewenst was.
Je haalde daarnet zo al even de gevoeligheid aan met het vooruitzicht wat dan vooral Arabica betreft, naar de toekomst toe, die staat onder druk.
Ja.
Zeker de Arabica die getint wordt voor zijn kwaliteit, ja. Dus al iets hoger. Hè, we moeten hoger en hoger tegen telen.
Ja.
Omwille van temperatuur die verhoogt. Wat is uw idee daarover? Hoe zie je dat naar de toekomst toe?
Ja.
Wat zijn de oplossingen die je daarvoor liet?
Ja, enerzijds, daar heb je weer de twee pistes nodig. Ga je enerzijds kijken naar, zijn er alternatieve soorten die kunnen dienen om die Arabica te vervangen of te compenseren. Het verlies gaat nooit identiek zijn. Of je kan ook die Arabica gaan proberen verbeteren door hem bijvoorbeeld meer hitte-resistent te maken en die eigenschap te halen uit een andere soort en in te bouwen weer. Het is altijd een en-en verhaal. En ook door te werken ook gewoon op het landbouwsysteem zelf. Schaduwbomen inbrengen, die gaan automatisch de impact van uw omgeving verzachten. De hitte gaat verminderen. Eventueel koude nachten gaan juist iets warmer zijn, omdat die schaduwbomen een buffer vormen. De regenval gaat ook meer getemperd worden. Dus ook op je landbouwsysteem ga je moeten werken. Dus het gaat echt wel een heel... Het is niet alleen maar één oplossing, maar we gaan op veel manieren moeten werken om te proberen die Arabica meer klimaatveerkrachtig te maken. Om het toch nog zoveel mogelijk te maken. Maar sowieso zal het areaal van Arabica inkrimpen. Omdat dat nu eenmaal een soort is die zijn optimaal klimaat gaan veel kleiner worden. Ja. Of areaal gaat veel kleiner worden. Dus sowieso zal daar verwondering zijn. En dan komt natuurlijk, wat is het alternatief? En nu kijken eigenlijk toch wel de meeste onderzoekers, maar ook zelfs landbouwers eigenlijk meer en meer in de richting van Coffea Robusta, omdat die toch wel een waardig alternatief zou kunnen zijn. Het grote nadeel van Robusta is eigenlijk dat dat tot vrij recent praktisch geen veredeling op toepassen is en geen verbetering is eigenlijk, zowel in de teeltwijzes als in de genetische diversiteit van de soort, als ook in post-harvest processing.
Ja.
Er is eigenlijk niet in geïnvesteerd. En dat is weer een dubbele zaak. Ja, Arabica maakt goede prijzen. Robusta is de prijs lager. Hij wordt zelfs vaak gebruikt door branders om de prijs lager te houden, zodat de consument koffie kan kopen aan een redelijke prijs. Ja. Dus daar zit nog een beetje de moeilijkheid op. Er is ook geen motivatie bij de boer, nog bij veredelaars en onderzoekers eigenlijk, om veel op Robusta te werken, omdat het weinig meerwaarde financieel geeft momenteel.
Ja.
Maar dat is ook een kwestie, denk ik, van tijd en mentaliteit. En iedereen is zich momenteel bewust van het probleem. En dat is al een goed begin. En je begint ook meer en meer Robusta te zien.
Ja.
Zelfs in hogere prijsklasses. Ja. Zelfs als specialty koffie komt ook al op.
Dus misschien kunnen we wel ervan uitgaan dat al de effort die nu de voorbije 15 à 20 jaar gebeurd is, toch wel binnen Arabica een enorme stijgende kwaliteit te verkrijgen. Hè, door de teeltwijze aan te passen, door alles onze vrij recente kennis die bij veel boeren is. Hè. Als we die zouden gaan toepassen nu op Robusta, denk je dat er dan ook zoveel rek op zit, dat we die Robusta ook echt wel kunnen naar een totaal ander niveau brengen en dan wat voor ons stelt qua smaak dan vooral. Hè.
Ja, Arabica is eigenlijk haar natuurlijk verspreidingsgebied. Is alleen Ethiopië, kleine populaties in Sudan en Kenia. Maar het is eigenlijk een heel beperkt verspreidingsgebied. Allemaal montaan regenwoud eigenlijk, van natuur. Nu, Robusta is een soort die een heel breed verspreidingsgebied heeft. Dus van West-Afrika tot Oeganda. En alles wat daartussen ligt eigenlijk, tot Zuid-Sudan en noorden van Angola. Dus gans dat gebied komt Robusta van nature voor. Dat is al een gigantisch gebied, dus met heel veel ecologische variatie, maar ook genetische variatie. En eigenlijk, dat is tot hiertoe heel weinig geëvalueerd. En zeker naar smaak toe en naar de eigenschap die voor de eindconsument telt, is uiteindelijk de smaak. Er is eigenlijk heel weinig mee gebeurd. En we hebben nu een project waarbij eigenlijk aan het kijken zijn in Congo, wat eigenlijk een heel groot deel is van dat verspreidingsgebied, maar wat ook eigenlijk een heel groot aandeel in de genetische variatie, die totale genetische variatie heeft. En daar zijn we nu een project waar wij eigenlijk die genetische diversiteit evalueren. Zowel de genetische kant als de morfologische kant en haar performantie in ons landbouwsysteem, als haar smaak. Dus we hebben recent de collectie in Yagambi, die een honderdtal verschillende genetische lijnen bevat, hebben we geëvalueerd. Voor die verschillende criteria, ook organoleptisch, hebben we die geëvalueerd. Drie specialisten hebben die evaluatie gedaan. En op basis daarvan hebben we gezien eigenlijk dat er zoals ze zei, nog heel veel rek zit op die Robusta en nog veel potentieel dat eigenlijk nog niet gebruikt is. Zeker naar smaak toe, ook naar cafeïnegehalte. Een heel hoge variatie in cafeïnegehalte, van iets meer dan 1% tot 3,5-4%. Vinden we als variatie tussen de verschillende medicijnen. Maar ook qua smaak vinden we heel veel variatie en heel veel potentieel eigenlijk. Maar ook nieuwe smaken die de biertuur van Robusta niet gekend waren, die er ook tussen.
Ja. Dus misschien kan het tekort of de inkrimping van het volume van Arabica ons wel stap voor stap drijven in de richting van het meer gaan veredelen van die Robusta en daar gaan investeren, dat is noodzaak.
Ja, het zal nooit identiek hetzelfde zijn, maar de kwaliteit van Robusta zal wel enorm kunnen omhoog gaan op vrij korte termijn, omdat er het potentieel is er aanwezig al. En dan op langere termijn kan dat dan verfijnd worden via veredeling, want veredeling bij koffie is wel iets sowieso van meerdere jaren. Een cyclie van 10 jaar bij koffie zijn normaal voor een veredelingsprogramma. Maar er is al zoveel potentieel aanwezig dat bijna onmiddellijk kan gevalideerd worden.
Dus dat biedt wel mogelijkheden.
En ook op kwaliteit. Ook. De methode die je toepast op kwaliteit, de post-harvest processing, is eigenlijk ook heel weinig op gebeurd. En ook daar proberen we ook experimenten lokaal te doen voor te zien wat is het effect van verschillende methodes op de kwaliteit.
Dus dat is ook een van specifiek de processing van koffie? Post-harvesting, daar ben jij ook mee bezig?
Ja, daar zijn we mee bezig, maar daar werk ik natuurlijk. Ik ben geen specialist daarin, maar we werken daar samen met specialisten in dat domein. Dus, en we werken, wat we nu doen is eigenlijk onze kennis samenleggen met de andere expertises om zo te komen tot kennis delen en dan kan er van die kennis geprofiteerd worden. Ja.
Moet ik er dan van uitgaan dat dat dezelfde methodes zijn als die we kennen binnen de Arabica-wereld? De gewassen, de naturals, de honeys, de eventueel anaerobic methodes die we kennen. Zijn dat dezelfde?
Ja, we proberen diezelfde methodes nu te evalueren. Je moet natuurlijk zien, het klimaat waar je uw verwerking doet, is natuurlijk ook wel heel verschillend. Bij Robusta zit er 25, 30, 35 graden als temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Bij Arabica heb je toch wel een iets gematigder klimaat, of minder heet klimaat, en ook iets minder vochtig tijdens het oogseizoen. Dus dat zijn wel factoren die dus identiek kunnen ook niet werken, want het klimaat is verschillend en de temperatuur. Ja. En zeker bij fermentatieprocessen is dat enorm belangrijk. Maar er is heel weinig onderzoek gebeurd. En dat zijn allemaal manieren om bij te dragen aan de verbetering van het eindproduct.
Een vraag die ik tussendoor heb, omdat u spreekt over er is weinig onderzoek gebeurd, hè. Dat is iets dat ik telkens hoor terugkomen. Hè. We hadden ook een andere podcastaflevering opgenomen met Pascal Boeks, die je zelf ook kent, die ook binnen dat domein onderzoek doet. En er komt toch altijd terug dat het opvallend is dat de wetenschappelijke kennis van koffie die er vandaag is, dat die eigenlijk heel jong is. Hoe komt dat volgens u? Want uiteindelijk is dat toch wel een product dat wij al heel lang gebruiken, dat heel populair is, dat ook economisch een enorme waarde heeft. Hè, zowel als exportproduct in een aantal landen, maar ook deze kant als consumentenproduct. En toch zijn er onderzoeken die bezig zijn, maar die verlopen allemaal vrij traag. Hoe zie jij dat vanuit dan de wetenschappelijke wereld?
Ja, ik denk dat daar veel factoren in spelen. En, één factor is denk ik wel uiteindelijk het profit in de koffieproductie zit eigenlijk heel verspreid over verschillende stappen. Nu gaan mensen meer en meer contact nemen en die keten zo kort mogelijk maken of toch alleszins de kennis van de brander over de koffieteelt verhoopt, denk ik. Maar vroeger waren dat allemaal aparte modules. En iedereen deed zijn eigen ding op zijn eigen terrein, zonder veel te kijken naar de ganse keten. Dus ik denk dat dat al een factor is, waardoor dat natuurlijk, je kunt niet aan een probleem oplossen als je maar alleen één facetje ervan bekijkt en probeert aan te werken. Dat heeft weinig effect en geeft weinig vooruit. Dus ik denk dat dat al een bijzondere factor is. En de kant van klimaatresistentie en van post-harvest processing zit wel bij die lokale boeren, die vaak op kleine beuren zijn. En dus ja, automatisch gaat daar minder geïnvesteerd zijn, omdat daar geen grote bedrijven of grote belangen achter zitten, enorme massa geld achter zit. Dus ik denk dat dat al één factor is die speelt. Tweede is denk ik ook, ja, koffie is een houtig gewas. Dus de cyclus om van koffiezaad tot uw eerste productie te komen, is toch 3, 4, 5 jaar, is vrij lang. Dus en die cyclus kun je ook niet zo gemakkelijk inkorten. Omdat de rijpingsduur van een koffie, van een bloem tot een koffieboon, rijpe koffieboon, is ook zo rond 19 maanden, afhankelijk een beetje van waar en welke soort. Maar dus dat is ook een heel lange, dus je ziet weinig mogelijkheid om die in te korten. Dus als je veredeling gaat doen via de klassieke methode, wat tot hiertoe eigenlijk het altijd was, ja, dan heb je al direct één generatie is om en bij de 5 jaar. Dus één generatie. Maar een veredeling op de klassieke manier is niet 1 generatie, want je maakt een kruising. Dan moeten die evalueren, de kwaliteiten evalueren, dan ook tijd pakt, een paar jaar pakt. En dan ga je selecteren en die ga je dan terugkruisen om de slechte, een slechte smaak die erin zit, of een slechte eigenschap, er weer uit te kruisen. Dus je spreekt al vlug van 10 of 20 of 30 jaar eigenlijk om een nieuwe variëteit te
creëren. Het is een traag proces eigenlijk.
Het is een eigenlijk traag proces. Daartegenover bijvoorbeeld bij granen, eenjarige gewassen, die zelfs vaak een cyclus hebben van een half jaar, tot maximaal een jaar vaak. Ja, daar gaat dat allemaal veel sneller. En de veel meer onder controle ook, omdat het juist compacter is. Dus ik denk dat dat ook meespeelt bij koffie, dat er heel veel factoren zijn. En inderdaad, er was eigenlijk heel weinig onderzoek. Toen ik eraan begon, waren er eigenlijk bijna geen onderzoekers op koffie. Toen wij op Robusta begonnen, werkte eigenlijk bijna niks op, niemand op Robusta. Nu zijn er al veel onderzoekers op Robusta, maar ja, het is ook allemaal heel vrij recent, de interesse en de lening. En ik denk dat dat vooral komt omdat nu zowel producenten als consumenten eigenlijk heel bewust zijn van de problematiek.
Ja.
En iedereen ziet hoe er is een probleem, moet eraan werken en dat dat een enorme stimulans eigenlijk is.
Wat jullie hier doen in België dan, vanuit plantentuin in Meissen, is dat iets dat in andere landen op dezelfde manier gebeurt? Of is dat ook wel iets uniek? Heeft ieder land zo een groep van wetenschappers die bezig zijn met onderzoek daarnaartoe? Of zijn we daar uniek in door ons misschien koloniaal verleden ook en een beetje verankerd met die regio in Afrika?
Ja, we zijn in zekere zin uniek. Zeker het biodiversiteitsonderzoek, waar de plantentuin haar echte specialiteit is. Daar eigenlijk hebben maar 2 onderzoeksinstellingen die dat daar expertise in huis hadden. Dat is enerzijds de plantentuin van Meissen en anderzijds Kew Gardens. En de verdeling daar dan, van in de plantentuin werken we vooral op Centraal- en West-Afrika. Dat is evident gelinkt met ons koloniaal verleden, maar net zoals bij Kew ook. Zij werken vooral op Oost-Afrika en hebben er dan ook meer recent ook Madagaskar bijgenomen.
Ze zijn gebaseerd in Kenia?
Kew Gardens is in Londen. Ze zijn gebaseerd in Londen, dus dat is in het Verenigd Koninkrijk. Maar zij werken heel veel in Oost-Afrika, ex-kolonies van het Verenigd Koninkrijk. En zijn ook, ja, sinds een jaar of 30 werken zij ook heel veel op Madagaskar. Dus vandaar mijn collega heeft die regio als specialiteit en ik de andere regio als specialiteit. En daarbuiten heb je momenteel geen specialisten in de diversiteit van koffie. Je hebt wel heel veel groepen die werken op koffie. Alleen de landbouwkundige aspecten. Je hebt ook wel groepen die werken dan meer op post-harvest processing. Vaak zijn dat dezelfde groepen die ook werken op cacao. Die dus op die fermentatieprocessen en zo werken.
Jouw naam, ik denk dat die bij mij voor het eerst opgedoken is, ongeveer 1 jaar geleden. Dan ben je wel wat in de pers geweest met een nieuwe variëteit. Toen ik dat las, toen vroeg ik mij ook af van, ja, hoe gaat dat dan eigenlijk? Allee, hoe moet ik me dat voorstellen? Piet Stoffelen is op zoek naar een nieuwe koffievariëteit. Moet ik me dan voorstellen dat jij ergens het woud in Congo induikt en begint te zoeken en te spitten? Of hoe verloopt dat zo'n proces?
De meeste nieuwe soorten die worden eigenlijk ontdekt of beschreven en officieel formeel beschreven eigenlijk vaak 10 tot 20 of zelfs soms 100 jaar nadat ze ooit zijn ingezameld geweest. Hoe gaan we normaal te werk als botanicus eigenlijk? Is eigenlijk van, we gaan op het terrein voor inzamelen. Bijvoorbeeld als ik naar Congo ga om koffie in te zamelen, ik begin het, is in het regenwoud. Het regenwoud is een habitat waar dat eigenlijk heel statisch is. De bomen en de struiken die dat daar staan, die staan heel zelden in bloei en hebben heel zelden vruchten. Als je daar komt, ga je niet zoveel bloemen en vruchten vinden en moet je eigenlijk al geluk hebben dat je iets in bloei of iets in vrucht vindt. En wat wij dan doen, is als wij gaan dan eigenlijk, als we op terrein zijn, proberen als plantkundigen zoveel mogelijk planten die een bloem en een vrucht staan inzamelen, ook diegene van onze eigen interesse, gaan we inzamelen. En die brengen we dan mee naar onze eigen collectie en we laten ook een collectie in het land van herkomst. En die wordt dan gedeponeerd in een collectie en daar rust die tot het moment dat er een specialist is die komt naar ons herbarium om die te bestuderen. En op dat moment worden eigenlijk heel veel, vaak nieuwe soorten ontdekt of herkend in de collecties die al soms 10, zelfs 100. Ik heb er één soort geschreven, die was meer dan 100 jaar daarvoor al ingezameld geweest.
Dus u bent een geduldig man.
Ja, is gewoon over die. Ja, dat is eigenlijk hoe wij werken. En ja, dat is ook de meest efficiënte manier. Want bijvoorbeeld, als je koffie gaat zoeken in het regenwoud, Arabica is een soort die met vrij veel individuen in een bos voorkomt, maar Robusta komt vaak per hectare maar enkele struiken voor en is niet zo gemakkelijk te vinden. Dat is een speld in de hooiberg dat je aan het zoeken bent in het regenwoud.
Ja.
En een tweede manier, dan een keer dat je erkend bent als specialist, als mensen dan naar iets ontdekt hebben in het wereld, dat ze denken, dit zou wel eens iets nieuws kunnen zijn, of dit wil ik de naam van kennen, dan zenden ze dat materiaal op naar de specialist.
Ja.
En dan, op die manier, worden dan ook weer nieuwe soorten erkend. En dat is het verhaal meer van de laatste nieuwe beschrijving.
Ja.
Dus daar hebben mijn collega's uit Montpellier, hebben daar materiaal naar mij opgestuurd, met de vraag van, ja, wij denken dat dit een nieuwe soort is, kan je dat bevestigen? En ja, dan heb ik dat bevestigd en dan hebben we die samen beschreven en geproduceerd.
Ja, oké. Okay. Ik heb nog een specifieke vraag voor u. Iets dat wij regelmatig tegenkomen als we bij boeren ter plekke gaan. Daar waren we terug, was ik in Honduras en een van de boeren daar vertelde me van een bepaalde boomsoort die hij volledig had verrooid uit zijn plantage, omdat die zou een negatieve invloed hebben op zijn planten en op zijn kersen. Hè. Nu, dikwijls zijn dat boeren die kunnen hun plantage echt wel lezen, die ervaren dat, maar daar zit weinig wetenschap achter. Hè. Die zijn niet gelinkt aan een of andere universiteit, dus dat is op vlak van ervaring zien, zij kijken, zij ervaren en zij concluderen. Is dat zo? Hè? Ben je daar ook mee bezig? En weet je van bepaalde soorten die misschien een negatieve invloed hebben? Of andersom ook, andere die een zeer positieve invloed kunnen hebben?
Ja, wij zelf als plantentuin zijn daar niet mee bezig met dat soort onderzoek. Maar het is wel gekend en gedocumenteerd dat schaduwbomen, die vaak in koffieplantages aangeplant wordt, niet altijd, want het is ook heel veel zo, dat die wel degelijk een invloed hebben op de kwaliteit. En over het algemeen, de algemene reden is dat schaduwbomen een positieve invloed hebben op de kwaliteit. Maar ja, dat hangt ook af van hoe speelt die concurrentie tussen die schaduwboom en de koffiestruik. Koffiestruik is van nature een schaduwplant. Je zit eigenlijk van nature in de ondergrond van het regen wat heel weinig licht is. En momenteel kweken wij eigenlijk koffie overwegend in volle zon. Dus eigenlijk niet zijn natuurlijk habitat. En blijkbaar kan men dat ook in de kwaliteit zien dat schaduwbomen eigenlijk een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de koffie. Maar anderzijds, als je bomen plant als schaduwboom die enorm concurreren in voedingsstoffen voor de koffieplant, dan gaat die koffieplant daar nadeel van hebben en dat kan dan ook ten nadele zijn van de kwaliteit en wat smaak. Maar het is ook allemaal heel moeilijk om te onderzoeken, omdat daar heel veel factoren in meespelen. En we weten daar eigenlijk nog heel weinig over, omdat dat moeilijk is om al die factoren uiteen te halen en echt te weten van diep de smaak. Die smaak, slechte smaak wordt veroorzaakt. Die boom, maar intuïtief voelen vaak wel koffiekwekers die een product wel kennen. De dingen juist aan, maar om dat echt te bewijzen is een traag en lang proces. En vaak is het heel moeilijk om dat gewoon. Ja, de smaak wordt bepaald door honderden chemische stoffen. Ja, en de aanmaak van die chemische stoffen wordt ook bepaald door tientallen fysische en chemische factoren in de omgeving. Dus het is heel moeilijk om dat experimenteel te gaan bewijzen. Ja.
Zeer boeiend. Nu, wat is het komende onderzoek dat er op uw planning staat? Of ben je al met iets nieuws bezig? Of wat brengt het toekomst?
Ja, dus eigenlijk, we gaan verder werken op wat we bezig zijn. Zo gaan we waarschijnlijk dit jaar ook nog een andere nieuwe soort publiceren, die we recent hebben ontdekt in Yangangani.
Dat is dan in Congo?
In Congo, ja. Waar we ons bijzonder gaan op focussen, is eigenlijk verder die evaluatie van de genetische en wilde diversiteit. En vooral eigenlijk het in collectie brengen van die wilde genetische diversiteit van koffie, eigenlijk in Congo en in de Congo-buurt. Omdat die eigenlijk heel groot is. En die heeft in de vereniging van de provincie, het deel van Robusta, is dat eigenlijk de oorspronkelijke Robusta, komt uit Congo. Maar als we nu gaan kijken, bijvoorbeeld in Vietnam, de Robusta die men daar teelt, die is eigenlijk genetisch gezien voor 75% gebaseerd op Congolees materiaal. En slechts 25% van het genoom komt uit andere regio's. En waarom is dat? Omdat Congo blijkt eigenlijk een heel interessante regio te zijn. Zowel qua productiviteit als qua droogte. Dus er zijn dus heel veel interessante eigenschappen te hebben. Al op zich. Maar helaas is die genetische diversiteit eigenlijk nauwelijks in collecties gedaan. En nauwelijks aanwezig in de collectie. En mijn ambitie is eigenlijk dat in de komende 5 of 10 jaar zoveel mogelijk van de wilde diversiteit, maar ook van de onvormd diversiteit, eigenlijk in collectie te brengen, zodat we die kunnen bewaren voor de toekomst en dat die ook beschikbaar is voor veredelingsprogramma's en evaluatie enzovoort. Enzovoort. Ja. Want door klimaatswijziging staan die wilde populaties enorm onder druk, maar ook door bosskap en degradatie van het.
Fantastisch. Dus dat betekent dat er nog veel werk op uw plank klaar ligt.
Ja.
Piet, ik heb nog een laatste vraag voor u. We zitten allebei in de koffiesector, maar toch wel vanuit een heel ander perspectief. Is er iets wat jij nog met ons koffiebranders of baristas of koffieconsumenten zou willen delen, waarvan je denkt dat het belangrijk is dat we ons daar bewuster van zijn of de expertise van jou kent van de wetenschappelijke kant? Is er zoiets dat je wil meegeven?
Ja, ik denk dat we moeten openstaan als consument, als brander eigenlijk vooral moeten openstaan voor de nieuwe uitdagingen die we begrijpen en dan ook mogelijkheden geven aan nieuwe producten en nieuwe smaken. Want we weten dat Arabica het moeilijk gaat krijgen en waarschijnlijk niet meer de wereld hoeft te gaan kunnen zeggen. Dus we gaan ook onze gewoonte, smaken en verwerkingswijze moeten aanpassen op een nieuw product, wat waarschijnlijk toch wel iets is dat op Robusta lijkt. Maar dat vraagt ook aanpassing van hoe dat we met smaak omgaan, hoe dat we met branden omgaan. Maar ook de prijs. Robusta wordt vaak gebruikt om de prijs laag te houden. Is een kwalitatief product, maar is een ander product dan Arabica. Dus en daar gaan we ook moeten toch wel de boeren stimuli geven om ook dat zij zelf aan op kwaliteit van de Robusta te kunnen koffie drinken.
Dat er ook middelen vloeien naar de oorsprongen.
Ja.
Om daar naar een hogere kwaliteit te gaan werken.
En we gaan daar het bewaren van de genetische diversiteit, maar dat is weer onze sleutel op de toekomst. Als we die genetische diversiteit niet bewaren, dan verliezen we in de toekomst heel veel mogelijkheden om het product aan te passen aan nieuwsomstandigheden of te verbeteren.
Ja.
Dat is ook wel heel belangrijk dat daar ook voldoende talent is om die te bewaren.
Oké. Dus ik onthoud dat we moeten flexibel zijn naar de toekomst.
Ja. En creatief.
Ja. En creatief. Ja.
Maar ik denk dat de koffiesector is ook vrij creatief, dus dat zal wel goed komen.
Ja, ja. Oké. Okay. Goed. Piet, enorm bedankt voor vandaag.
Graag gedaan.
Dank om tijd voor ons vrij te maken. Tussen al dat onderdeel door. En als die nieuwe strand ontdekt is, en, dan moeten we misschien eens terug een nieuwe podcast opnemen. Ja. Dank u wel.
Dank u ook. En tot ziens.